Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
En als je wel iemand voor de kat vindt, waar gaan we dan
Positano.
Heen?
Positano.
Positano?
Ja. Italië? Sorrento. Sorrento Positano.
Positano.
Ja.
Oké. Okay.
We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in dit bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Japke D. Bauma. Koningin van de kantoorjungle, maar ook vraagbaak. En een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Japke D. Denkt mee bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten. Ik ben redacteur bij NRC en werk al jaren samen met Japke. Dag Japke,
ja,
welkom.
Hallo Peter.
We hebben vandaag een heel belangrijke en wetenschappelijk onderbouwde aflevering met alles wat je moet weten over hoe ongezond de kantoortuin voor je is.
Ja.
Want dat is hij, hè?
Ja, enorm. Ja.
In de allereerste aflevering van deze podcastserie hebben jij en ik al gesproken over werken op kantoor. Daar heb je heel veel moeite mee.
Ja, heb ik heel veel moeite mee. Word ik moe van, te veel prikkels, afgeleid. Maar ook echt hoofdpijn, geprikkeld zijn, gestrest zijn, me opgejaagd voelen. Dat hoort allemaal wel bij.
Dat is allemaal heel erg vervelend.
Kantoortuin. Ja, en ik ben niet de enige. Want toen ik daarover begon te schrijven, bleken heel veel mensen zich daarin te kunnen herkennen. Ja.
Oké, wij gaan het vandaag hebben over de kantoortuin. Voordat we daarover gaan beginnen, moeten we eventjes de term definiëren. Zodat mensen die luisteren weten, oh verdomd, ik werk ook in een kantoortuin, zonder dat ze het door hadden.
Ja,
wat
ja.
is een kantoortuin?
Het is een grote open ruimte waarin meer dan 8 mensen tegelijk samenwerken. Dus het gaat echt om die hele grote ruimtes waar geen wandjes zijn. En waar je dus eigenlijk, als je dus zoals ik een nogal prikkelbaar afgesteld brein hebt, alles meekrijgt wat al die mensen doen. Dat is eigenlijk een kantoortuin.
En we gaan bespreken hoe slecht die kantoortuin nou eigenlijk voor je is of voor je brein is.
Ja.
En wat je dan kan doen om, als het blijft zoals het is, een kantoortuin, hoe je daar toch een beetje mee om kan gaan.
Ja, ja. Zeker weten. Ik wil al meteen van alles gaan zeggen. Maar we krijgen natuurlijk eerst een jingle.
Want Japke, wat zegt de wetenschap?
De wetenschap, ik heb daar vooral heel veel van geleerd van hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stichel met GCHEL van de Universiteit Utrecht.
Jouw wetenschapsmattie.
Mijn wetenschapsmattie, die overigens ooit heeft geschreven in onze krant Schaf de drukke open kantoortuin toch af.
Want in het NRC schreef je dat?
Ja, het is toch te slecht voor de breinen van de mensen
die
hier werken. Is niet gebeurd.
Nee.
Maar het was wel het moment waarop ik met hem in contact kwam. Want ik dacht, hey, die gast moet ik bellen. Maar wat weet hij allemaal inmiddels? Mensen die er werken krijgen vaker stress, zijn vaker en langer ziek en kunnen zich gewoon heel slecht concentreren op hun werk. Je zou kort en samengevat, voor je brein is zo'n drukke kantoortuin echt helemaal funest. Waarom? Omdat niemand kan multitasken. Dat denkt iedereen wel, hè? Vrouwen kunnen dan vooral multitasken.
Ja, ik kan het ook.
Allemaal dingen tegelijk doen. Maar dat is dus een broodje-aap verhaal. Want je brein kan maar één activiteit of soort activiteit tegelijk uitvoeren. En dat betekent als je bijvoorbeeld zit te schrijven en er komt iemand aan je bureau staan en je wil die persoon ook aandacht geven, dan moet je hersenen moeten eerst het schrijfgereedschap van de werkbank opruimen en het gereedschap erop leggen van met iemand gaan praten en interactie vertonen. En zo heeft Van der Stichel mij dat uitgelegd, dat je brein zo werkt. En dat betekent dus dat iedere keer dat je wisselt van activiteit, dus dat je wordt afgeleid, je brein in actie moet komen en die opruimactiviteiten moet verrichten. En elke keer als je brein dat moet doen, kost dat energie. Zo makkelijk is het eigenlijk. Dus hoe vaker je moet switchen, hoe moeer je eigenlijk bent aan het einde.
En in een kantoortuin zit je de hele tijd te switchen.
Nou, ik heb wel eens een keertje gesproken met het Center for People and Buildings. Hè. Dat is dat beroemde wetenschappelijk kennis onderzoekscentrum. Die gelieerd zijn aan de TU Delft. Die hebben ooit eens een keertje alle tot nu toe gedane wetenschappelijke studies over gebouwen en werk. En de relatie met werkgeluk bij elkaar gegooid. En daaruit bleek dat op een gemiddeld kantoor je ongeveer 1 verstoring per minuut hebt.
Per minuut?
Ja, dus dat kunnen ook storingen zijn die niet in je brein doordringen. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand die laat een pen vallen of iemand die loopt achter je langs. Kijk, je brein is natuurlijk ook heel erg goed in het aanpassen aan de situatie. En bepaalde activiteiten die om je heen gebeuren, kan je brein uitschakelen. Want daar is hij al aan gewend. Maar je kunt je voorstellen dat iemand bijvoorbeeld ineens achter je een gesprek gaat voeren. Zeg jij gelijk. Ja. Dat komt je bekend voor. Of als iemand bijvoorbeeld iets laat vallen. Of als iemand heel hard lacht. Of als iemand heel hard niest.
Ja, die afdeling bij het raam.
De afdeling bij het raam. We noemen nu geen namen. De mensen die het heel leuk hebben samen. Dat zijn natuurlijk allemaal verstoringen die in dat brein doordringen. En waarmee dat brein dus weer vervolgens wat moet doen. Vergelijk het met iemand die bijvoorbeeld aan je... op je of aan je deur klopt. He, stel je hebt wel een eigen kamer en er klopt iemand op je deur. Nou, de eerste keer denk je, wie zou het zijn? De tweede keer denk je, ik was en net bezig. De derde keer denk je, wacht even, dit loopt een beetje uit de hand. En de vierde keer merk je natuurlijk dat je enorm geagiteerd al raakt als iemand bij wijze van spreken dat geluid op die deur.
Heel hard in hoofdletters, niet storen, uitroepteken erop plakken.
Verschrikkelijk, ja. Dus, en hoe komt dat? Omdat je brein het aan het schakelen is tussen die focus en dat afgeleid worden.
En die Steven van der Stichel zegt, als je in een kantoortuin zit te werken, moet je de hele tijd die onderbrekingen zien als je werkt op een kamer en er wordt op je deur geklopt. De hele tijd kloppen.
Daar geeft hij dus die metafoor gebruikt hij, wat je heel goed kan voorstellen als je de hele tijd uit je concentratie wordt gehaald. Als ik lezingen geef, dan vraag ik ook altijd aan over de kantoortuin. Dan vraag ik altijd aan mensen, nou jongens, steek eens even je hand op. Wie moet wel eens nadenken voor zijn werk? Nou, dan moeten ze ook altijd heel erg lachen. Dan, er zijn ook altijd soms mensen die steken dan hun hand niet op. Vind ik ook altijd heel grappig. Maar wat ik daarmee bedoel, om in die concentratie te komen, heb je een bepaald soort prikkelvrije zone nodig. Want als je namelijk weet dat je elke seconde uit je concentratie kan worden gehaald, dan ga je ook niet meer ingewikkelde klussen aan. He, dus wat ik vroeger ook altijd deed, als ik dan op kantoor was, denk ik van ik moet eigenlijk dit verhaal schrijven. Maar ja, dat doe ik thuis wel.
Want daar kun je
wel goed
werken.
Ik begin er niet eens aan. Want ik kan toch niet in die concentratie komen. Waaruit je de conclusie kan trekken, hoe drukker een kantoor is, hoe oppervlakkiger je werk wordt.
Ja, maar de kantoortuin is dus zo'n grote hoax. Ik werk er ook in, terwijl ik denk, ik kan er heel goed werken. Maar als je dit allemaal zo uitlegt, denk je, ik zit inderdaad, als ik een mailtje aan het typen ben en ik weet dat er iemand aankopt, dan gaat de aandacht van het mailtje weg.
Ja.
Terwijl we allemaal denken, het lukt.
Ja.
Maar dat dus niet.
Er zijn dus heel veel mythes verspreid. En dat is natuurlijk vooral door architecten zijn die mythes verspreid. Die heel graag grote open ruimtes willen ontwerpen. Want dat is natuurlijk veel leuker om te doen. En mooie zichtlijnen.
Het is ook mooi voor foto's op de brochures.
Ja, foto's op de brochures. En hele hoge plafonds. En lekker galmen en glimmen. En noem alles maar op. Die willen natuurlijk geen stom kantoor met allemaal... met allemaal kamertjes. Maar werkgevers die natuurlijk gewoon geld moeten besparen, die hebben natuurlijk ook een soort mythe gecreëerd van als je iedereen bij elkaar zet in zo'n tuin, dan krijg je samenwerking, dan krijg je interactie, krijg je innovatie, synergie. Nou ja, het tegendeel is waar. Blijkt
uit nu
de wetenschap ook vooral. Hoe drukker het is, hoe meer mensen zich gaan terugtrekken op hun eigen bureau, hoe meer ze zich terugtrekken achter een mail. Denk van, ik begin er niet eens meer aan een gesprek voeren, want ik zet het wel even op de mail. En het belangrijkste is natuurlijk dat je er ook gewoon echt ziek van wordt, letterlijk. Meer burn-outs. Er is ooit een keertje door het tv-programma De Monitor onderzoek gedaan onder 91 bedrijfsartsen. En zij hebben in die enquête weergegeven dat werknemers als een van de allerbelangrijkste redenen voor ziekteverzuim die open kantoortuin noemden. 38% van hen zei dat werknemers een burn-out hebben gekregen. Tenminste, dat ze dat zelf dachten als gevolg van die kantoortuin. En op de stelling of je die kantoortuin niet helemaal zou moeten afschaffen, zijn 60%
van die
bedrijfsartsen, ja, dat moet eigenlijk worden afgeschaft. En zo heb ik zelf dus ook altijd in die kantoortuin gezeten. Super droog is het er ook vaak. Super koud. De klimaatsystemen werken niet. Je krijgt hoofdpijn van het zuurstofgebrek.
De ruzie over het moet warmer.
Het moet warmer, het moet kouder. Nou ja, het conflicten.
Raam open. De raam gaat nooit open. Moet niet open als
maar conflicten kosten natuurlijk ook heel veel energie. Hè? Ik heb dat zelf ook wel eens gedacht. Als een soort emmer die langzaam vol loopt. Dus je ergert je eigenlijk de hele dag aan bepaalde dingen. Je komt niet in die concentratie. Je ergert je aan je collega's die hun mond niet houden. Terwijl ja, die mensen zijn ook maar gewoon mensen. En dat telt allemaal langzaam op. En op een gegeven moment komt er een druppel bij. En dan stroomt die emmer over. En het nadeel daarvan is ook dat je, tenminste dat heb ik nog best wel overgehouden eraan, dat ik ook die associatie heel makkelijk nog steeds in mijn hoofd maak. Zodra ik zo'n kantoortuin zie of ergens een kantoortuin binnenloop, dat ik ook al die gevoelens er weer bij krijg die daar dan vroeger voor mij bij hoorden.
Ja, want je hebt sinds jij je hebt in een kantoortuin gewerkt en bent overspannen geraakt ervan, als ik het zo mag zeggen.
Nou, ik denk achteraf, dat had ik zelf toen niet zo door, maar ik denk dat dat wel een hele grote rol heeft gespeeld. Ja.
En je hebt sindsdien niet meer, als je op de redactie bent, in de kantoortuin gewerkt.
Nee, ik heb me nooit meer aangemeld.
Nee, dus als je hier werkt, dan zit je of hier in de studio, ja, of zit je in een stiltehokje.
Ja, of ik kom gezellig even
alleen
iemand ophalen.
Voor de gezelligheid.
Of ik kom iemand ophalen om mee te gaan lunchen. Of ik kom even een praatje maken met iemand van wie ik benieuwd ben. Hey, daar heb ik mee zitten slekken. Wie is dat?
Maar dan zit je dus een praatje te maken aan het bureau van een collega.
Inderdaad. Ja, nou, en dat is dus grappig dat je dat zegt. Want ik heb dus altijd, als ik hier ben, en ik ben klaar met de opname en dan loop ik altijd naar beneden. En dan zitten de mensen op de, ja, dat noemen wij de middentafel, maar dat is dan de verdieping waar de centrale
redacties
zit. Dan roepen mensen soms naar me van, hé, Japke. En dan voel ik me altijd best wel bezwaard om dan...
En gevleid?
Nou, ja, nee. Ik voel me allereerst bezwaard. Want dan denk ik, ja, dan ga ik hier een praatje maken. En dan zitten die andere mensen, die zitten zich weer dood te erg aan mij. Wat ik vroeger altijd had. En ja, dat laat natuurlijk toch wel zien dat ik altijd nog een beetje een problematische relatie met die kantoortuin heb overgehouden.
Er zijn toch ook mensen die een kantoortuin leuk vinden of prettig vinden om te werken?
Zeker. Ja, die zijn er. Die vinden het juist heel fijn, die interactie.
Rumoerigheid.
Sociaal.
Gedoe, gezellig.
Gezelligheid.
Grapjes vertellen.
Grapjes en ook muziek aan. Sommige kantoortuinen, daar heb je muziek aan. Dat is zeker waar, die mensen heb je. Maar ik denk dat het belangrijk is, even met Van der Stichel in het achterhoofd weer, op te merken dat het voor iedereen veel energie kost om steeds te schakelen van concentratie naar een andere activiteit. Dus dat is voor elk brein hetzelfde. Alleen, de ene heeft daar natuurlijk meer last van dan de ander. Wat je daar ook over zou kunnen zeggen is dat zo'n kantoortuin en mensen die dat leuk vinden, dat is een type mens dat veel voorkomt. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat is het grote gemiddelde, gelukkig. Hè? Want stel je voor, als er heel weinig mensen waren die de kantoortuin fantastisch zouden vinden.
Ja, dat was wel heel erg.
Dan zou het wel heel erg zijn. Maar goed, de krappe meerderheid zit zo in elkaar. Maar er wordt ook steeds meer bekend over breinen, zoals die van mij. En er wordt nu geschat dat ongeveer 20% van de mensen betreft, die een neurodivergent brein hebben, zoals dat heet.
Wat is dat?
Die dus een ander soort brein hebben. Dus een brein dat anders in elkaar zit. Dus die niet uitgaat van die sociale interactie, die het lastig vindt om de hele tijd die sociale interactie aan te gaan, die het moeilijk vinden om met die prikkels en geluidsoverlast om te gaan.
Dus 1 op de 5 mensen in de kantoortuin.
Ja, dat wordt geschat. Hè? Dus dat is natuurlijk niet een wereldwijde onderzoek naar gedaan. Dus dat wordt steeds meer over bekend.
Maar dat is best veel.
Dat is heel veel. Dat is 20% van alle mensen die dus gevoeliger zijn voor dat soort prikkels dan anderen. En omdat ze in de minderheid zijn en zich natuurlijk ook bezwaard voelen dat ze niet zo zijn als al die mensen die het leuk lijken te vinden om in die kantoortuin mee te doen. Dat soort mensen worden vaak zeikerts genoemd. He, zo wat zeuren ze nou? En God, heeft hij weer te zeuren van mag het wat zachter? He, dus dat soort gedrag en mensen die op die manier corrigeren worden, ja, worden gewoon niet zo heel erg aardig gevonden. Gelukkig komt daar dus nu veel meer aandacht voor. Wat daar ook heel erg bij zou helpen is als er gewoon eens, als dit onderwerp gewoon überhaupt eens besproken zou worden op het werk. Dat is bij ons ook nog nooit gebeurd. En dat, dus dat je een soort gesprek hebt van jongens, zijn er mensen die zich die moeite hebben met die prikkels? Kunnen we anders iets gaan afspreken met elkaar? Dat we bijvoorbeeld leuke gesprekjes over de kittens en over je vakantie, dat we dat in een andere ruimte doen. Is het een idee om bijvoorbeeld stilteuren te maken? Of afdelingen waar iedereen zijn mond houdt? Kunnen we daar gewoon eens met z'n allen over hebben? En dat wordt tot nu toe nooit gedaan. En er wordt ook niet naar dat soort mensen geluisterd. En dat is soms heel frustrerend.
Het is tijd voor een vraag van een luisteraar. En daarom is hier komen zitten Sjanne.
Hoi.
Hoi.
Ik ben een beetje verkouden.
Nee, we hadden afgesproken dat we Sjanne Geerken zouden zeggen.
Oh, is dat, hadden we het achternaam erbij?
Ja, hij zegt wel constant maar af. Sinds de derde aflevering zeg je steeds.
Ja, ik had het. Ik dacht, maar ik vind Sjanne. Ik ben zelf heel erg voor een achternaam zeggen. Maar ik vond Sjanne juist vriendelijker dan.
Ja, ik vind
Sjanne
in deze
Geerken
context ook Sjanne. Ja. Ja. Toch? Je gaat nu toch ook niet zeggen Peter Leijten?
Ja, maar goed, dit is dus wel wat er eigenlijk altijd met vrouwen gebeurt.
Ik zou als het...
Je gebruikt me weer om een punt te maken. Ja.
Ik wil ook wel Sjanne Geerken zeggen.
Ik zeg ook heel vaak Peter Leijten trouwens.
Ja, ik zeg altijd tegen iedereen voor en achter.
Ja, dat vind ik ook heel erg leuk.
Ja,
maar
ja,
ik vind
ja
mijn achternaam niet leuk.
Nou, oké, okay, dan doen we. Hoezo? Oké, okay, nou dan doen we Sjanne.
Nog een keer?
Nog een keer. En Jan is erbij komen zitten.
Ja, ik heb hier een vraag van Marion. Zij zegt: hoi, Japke en Pieter. Er stond eerst Pieter, maar toen heeft ze daarna snel een correctie gestuurd. Japke en Peter. Ik ben natuurlijk trouw luisteraar van de podcast. Ik werk tegenwoordig in de kantoortuin en heb een terugkerend fenomeen gespot. Mensen, significant vaak mannen tussen de 40 en 60 zijn ze weer, hè? Heb je ze weer?
Altijd de mannen.
Altijd.
Altijd de mannen.
Die hardop en uitgebreid gaan videobellen in de ruimte, soms inclusief tetterende speakers, waar dat tot op dat moment stilgewerkt werd. Of
videobellen?
Af en toe werd geouwehoord. Videobellen.
Wauw.
Op de speaker. Dit terwijl er naast hen 3 belhokjes leeg staan en mensen om hen heen geregeld weglopen om wel in zo'n hokje te bellen. De meeste mensen lezen ruimte wel. Is hier een remedie tegen, vraagt ze dan. En dan vervolgt ze nog met allerlei strategieën die ze al heeft uitgeprobeerd. Zoals heel subtiel zegt van, goh, er wordt wel heel veel gebeld hier.
Oh, dat werkt niet.
Nee, dat werkt niet. Absoluut niet.
En dan sluit ze haar mail af. Ik weet dat veel mensen zich hieraan storen, maar niemand anders zegt daadwerkelijk iets.
Klopt. Ja.
Of moet ik mijn eigen verwachtingen bijstellen? Meestal is dat de oplossing natuurlijk.
Ja, en daar krijgen we dus burn-outs van dat laatste. Daar is ook onderzoek naar gedaan trouwens. Heel veel vrouwen die deze discussies aangaan, zijn sowieso bijna alleen maar vrouwen die dus een conflict signaleren op de werkvloer en daar dan iets aan gaan proberen te doen. He, veel vaker dan mannen dat doen. Mannen gaan gewoon of met de koptelefoon op zitten of ze lopen gewoon even weg. He, ze gaan die confrontatie uit de weg. He, dat is echt
zoals Marion nu doet.
Juist gaat Marion, heeft al een paar keer gevraagd aan die mannen of het wat op allerlei manieren, of dat op een andere manier kan.
Grappig. Ja, ik las het eigenlijk heel anders. Dat ik dacht van, oh, je bent zo subtiel, je mag wel wat meer.
Ja, ja, maar en ze zegt op het eind, misschien moet ik mijn gedrag, mijn verwachtingen
precies
aanpassen.
Ja, ik vond dat ook zo.
Ja, maar dat is dus uiteindelijk wat er meestal gebeurt. En waar dus, omdat je al die stress en al die irritatie eigenlijk al onderdeel maakt van je werk bestaan, bouwt dat op, wordt die emmer steeds voller en explodeert het op een gegeven moment.
Dus dat moeten we zien te voorkomen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, hoe je dat doet is denk ik toch een soort bondgenootschap aangaan met iemand anders. Met iemand die bijvoorbeeld ook een grote mond heeft. Ik zou dat ik een bondgenootschap met Peter aangaan van, hey Peter, luister, wat ik heel lastig vind is dat Pieter altijd zit te videobellen. Kunnen we dan een keer samen even tegen Pieter zeggen dat dat niet de bedoeling is. Als je met z'n tweeën staat, sta je al sterker. Wat er dan heel vaak gebeurt, is dat de collega waar je naartoe staat, hey, nee, laten we daar maar niet moeilijk over doen, want dan krijg je een conflict, weet je wel.
Oh,
maar,
ik niet hoor.
Maar probeer, ja, ik
zou er dan zitten en elke keer als dan die collega langs op zeggen, hier niet bellen,
ja.
Hier niet bellen,
ja.
Hier niet bellen, ja. Totdat hij denkt, je zit mijn gesprek te verstoren. En denk ik, ja, jij zit mijn werk te verstoren, want
ik
jij bent hier
hetzelfde
geluid
ik
te
dacht,
maken.
En dit is ook, weet je wel, zo'n leeftijdsgroep zijn best wel hardleers. Ja. Dat moet je blijven herhalen. Dan pas wordt het effectief.
Ja, want ik wil Marion ook wel echt een hart onder de riem steken. Want het is helemaal niet raar dat zij zich daar zo aan stoort.
Nee, het is echt, het ligt niet aan haar.
En het hoeft niet per se. Videobellen vind ik echt een hele grote stap. Maar ook gewoon het bellen door de gangen, door de kantoortuin is zo irritant. Iemand denkt, ik ben mijn naaste collega niet tot last en ga eventjes lopend bellen. En is hij daarmee 28 andere mensen tot last, omdat hij de hele tijd langs die bureaus loopt.
Ja, en omdat je het gesprek ook helemaal niet kan volgen. Want als het interessant wordt, dan loopt hij steeds weer verder weg. Dus ik loop er ook altijd achteraan om het hele gesprek te volgen. Nee, maar dit is een typisch geval van als je het niet in je eentje lukt. Zoek iemand met wie je dat kan aankaarten en blijf het herhalen.
Hier niet bellen.
Ja, jij kijkt er dan ook altijd heel streng bij, dat weet ik altijd nog wel. En mensen die doen het dan ook wel.
Ja, want dan worden ze gek van hier niet bellen. Ik zeg, oké, dan ga ik wel ergens anders
bellen. Niet bellen, hier
bij
niet
een
bellen.
Andere afdeling video bellen. We moeten het over oplossingen hebben. Maar de oplossingen zijn te verdelen in twee groepen, denk ik. Want je bent als werknemer erg overgeleverd aan je werkgever.
Ja.
Hoe organiseert je werkgever het? Daar gaan we het in een andere aflevering nog een keer over hebben. Jij gaat het nu hebben over wat kun je als werknemer nou aan kleine dingetjes doen om het leven in de kantoortuin toch acceptabel te maken.
Je kan zelf veel doen. Alleen ik wou toch nog iets over die werkgevers zeggen. Wat mij opvalt, iedereen weet dit. En laat ik het anders zeggen, elke werkgever zou dit moeten weten. Elke werkgever zou gewoon eens een keertje een wetenschappelijke studie erbij moeten hebben gepakt. Zo van, hey, we overwegen een open kantoortuin te maken.
Is dat wel een slim idee?
Dat gebeurt dus niet. Sterker nog, ik hoor nog steeds organisaties die aan het verbouwen zijn naar een open kantoortuin. Bijvoorbeeld gemeente Apeldoorn, een heel recent voorbeeld. De Universiteit Nijmegen, de rechtbank van Den Bosch. Ja, we gaan over op open kantoortuinen met flexplek. Denk ik echt van, what the fuck, weet je? Hoe kan dit dat je in deze tijd, als iedereen al weet dat het niet werkt, daar nog steeds mee gaat beginnen? Dus dat nog heel even alvast als een voorproefje op de aflevering over wat je als wergever allemaal kan doen aan die kantoortijd. Maar goed, je kunt zelf ook wat doen. Wissel wat minder zelf van projecten op een dag. Dus maak eerst het ene project af en dan het andere project. Als je de hele tijd switcht, bijvoorbeeld de hele tijd je mail openen tussendoor, of even dit doen voor dit project en dan toch weer terug naar die ander. Hè, denk weer even aan dat brein dat zich steeds moet aanpassen. Kost gewoon meer energie. Neem meer rust. Heel belangrijk. Doen mensen niet. Hè?
Wat is rust nemen?
Rust is gewoon echt stom voor je uitzitten te staren tussen twee vergaderingen door bijvoorbeeld. Ga even naar buiten. Plan zeker geen teamsvergaderingen allemaal achter elkaar. Dus dan denk je van, oh, dan kan ik lekker vroeg naar huis. Nee, daarmee put je brein dus gigantisch uit en ben je nog veel moer als je thuis komt. Kom je lekker vroeg thuis, maar dan zit je wel gesloopt op de bank.
En wat moet ik denken aan even rust? Is dat 5 minuten, 10 minuten, een minuutje?
Het mooiste is natuurlijk als je een uur iets heel intensiefs moet doen.
Ik dacht een uur rust.
Nou ja, sommige breinen hebben dat nodig. En die moeten dan dus ook echt helemaal weg. Die moeten naar buiten. En dan moeten ze ook niet met een telefoon naar buiten lopen om weer daar te gaan zitten scrollen. Of een podcast te gaan zitten luisteren. Ja, behalve onze podcast natuurlijk. Sudoku's maken. Of dingen waar je je hersenen weer mee aan de gang houdt. Nee, gewoon even helemaal niks doen.
Mooie muziek luisteren?
Muziek die je al kent. Dat mag zeker. Maar bijvoorbeeld niet weer allemaal weer nieuwe muziek gaan zitten
luisteren. Want dan gaat je brein toch weer
je
aan het werk
zetten. Je brein gaat dan gewoon aan. Ook bijvoorbeeld niet wandelen, vergaderen weer. tijdens het wandelen.
Oh, dus ik dacht dat het juist een goede uitvinding was van tijdens corona.
Het is altijd goed om te wandelen, maar als je het gebruikt als rust, dan ga je natuurlijk niet weer iemand zitten te bellen. Oh, dan kan ik die gelijk even bellen als ik buiten loop.
Ja, ik vind het wel handig.
Ja, maar je brein moet
ook
uit.
Ook afgehandeld.
Je brein moet uit. Je brein moet het zo saai hebben dat je echt denkt, Jezus, wat is dit saai. Dat vindt je brein verschrikkelijk, want die is zo ingesteld dat hij elke leuke nieuwe informatie mee aan de slag wil. Maar jij moet de verstandigste zijn. Anders ga je gewoon dood als je die rust niet neemt. Wat je ook kan doen, is er gewoon dit aankaarten bij je werkgever. Kost natuurlijk wel weer veel energie, maar bijvoorbeeld de ondernemingsraad inschakelen. Wat ik ooit gedaan heb, is een geluidsexpert uitnodigen op kantoor. Uiteraard in samenspraak met de hoofdredactie. Om gewoon eens te meten. Hé, wat voor geluid hebben we hier nou eigenlijk? Je kunt natuurlijk ook de arbeidsinspectie vragen. Dat is ook heel gezellig. Ik geef je een kop koffie en dan laat je ze rondkijken. Ik zie nog dat gezicht van die man, die geluidsexpert, toen hij bij ons op die balustrade stond en naar beneden keek. En hij had helemaal een wit gezicht. En hij zei na afloop, maar dit is echt heel veel geluid. Ja, eindelijk. Eindelijk is er iemand die dat
sindsdien ook een verbouwing gehad.
We hebben sindsdien een verbouwing gehad, zeker.
Maar als je zegt, kaart het aan bij je baas of bij de ondernemingsraad. Hoe kaart je het aan? Wat moet je zeggen? Ik vind het
ja,
het
is heel
lastig.
Moeilijk. Nou ja, je zou dus al, kijk, de ondernemingsraad zou natuurlijk al wat makkelijker benaderbaar moeten zijn dan meteen naar de directie gaan. Maar je kan natuurlijk met je directe leidinggevende al wat proberen te regelen. Mag ik wat meer rust nemen? Misschien hoef ik niet elke dag naar kantoor te komen. Zullen we afspreken dat we de vergadering 's ochtends doen en dat ik daarna dan in een stiltehokje mag verder werken? Dat soort dingen. Dus je kunt zelf al veel regelen. Alleen ja, mensen voelen zich vaak, zoals ik me ook jaren gevoeld heb, best wel machteloos daarin. Want je bent maar in je eentje. En het lijkt dus om je heen alsof iedereen zich aan die kantoortuin kan aanpassen. Maar ik hoop wel, ook natuurlijk weer door deze podcast, maar ook door andere wetenschappelijke inzichten die steeds duidelijker worden, dat het een gegeven wordt. Dat te veel prikkels gewoon echt heel erg slecht zijn voor heel erg veel mensen. Van de Stichel, of de hoogleraar cognitieve psychologie, die vergelijkt het wel eens met het klimaat. Inmiddels weet de meeste wetenschappers, de overgrote meerderheid is er al lang uit. Het klimaat verandert en dat komt deels door ons menselijk gedrag. Van der Stichel zegt, zo is het ook met die open kantoortuin. Iedereen weet dat mensen zich daar vaker ziek melden, langer ziek melden. En hij zegt dan altijd, hoe overtuigend wil je het bewijs nog hebben? En hoeveel langer kunnen werkgevers nog hiervoor de kop in het zand steken? En dat vraag ik mij ook heel vaak af.
Ja, want jij noemde net de gemeente Apeldoorn en de rechtbank Den Bosch en de Universiteit Nijmegen.
Ja, dat
zijn allemaal
kantoortuinen. Ja.
Zijn er ook bedrijven die juist zeggen, wij schaffen de kantoortuin af?
Nou, ik heb nog nooit iemand gehoord. Ik heb
dat is toch raar?
Dat is heel raar. En ik heb wel eens een bedrijf gesproken dat alleen nog maar thuis werkte. Die mensen heb ik gesproken en dat ging prima. Maar ik heb nog nooit een werkgever gehoord die zei, hé, we hebben een fout gemaakt en we gaan die kantoortuin terugdraaien.
Zou het toch mooi zijn als er zo'n bedrijf is en dat zich meldt?
Oh, dat zou echt heel leuk zijn. Ja, als die zou mailen naar japkedenktmee@nrc.nl. Niet alleen voor mij, maar ik denk voor heel veel luisteraars zou dat ook heel erg bemoedigend werken.
Ja, dus ben je zo'n werkgever? Of werk jij bij een bedrijf dat de kantoortuin heeft afgeschaft? Dan zouden we heel graag contact met je krijgen.
Ja, ja, en we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de ervaringen van de luisteraars.
Überhaupt met
kantoortuinen.
En hoe kleine strubbelingen daar zijn opgelost.
Ja, en oplossingen vooral. Dat lijkt me ontzettend leuk om er meer over te horen.
En daar gaan we het dan een volgende keer over hebben. Voor nu, bedankt Sjanne Geerke voor redactie, productie en regie. En bedankt Nozem Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denkt Japke D natuurlijk weer mee. En jij ook bedankt,
heel
Japke.
Graag. Ja, en jij bedankt vooral, Peter. Het is natuurlijk ook zo dat geluid altijd voorrang heeft op stilte. Hè?
Ja.
Stilte is heel erg moeilijk af te dwingen. Want er hoeft maar één iemand iets te zeggen. Kijk naar een stiltecoupé. En de stilte is alweer voorbij. Dus het is ook een heel ingewikkeld probleem, denk ik wel eens. Dan kunnen we het volgende keer misschien over hebben.